Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 147, de versen 1 en 6. Laat zeren lof ten hemel rijzen en de Heere betoont zijn welbehagen. 147, de versen 1 en 6.
Thank you.
Gemeente, wij willen nu eerst belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat willen wij doen met twee artikelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. We doen dat eerst met artikel 11, waarin de kerk belijdt dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. En daarna ook met artikel 24, van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Dus eerst artikel 11 en dan artikel 24. En daarna zullen wij zingen psalm 119, vers 80. Psalm 119, vers 80. Doen wij nu eerst belijdenis met artikel 11. Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat, niet zijnde gemaakt, noch geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande, welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. En dan artikel 24... van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heiligen Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaan dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat ze daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilige geloof ledig zij in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden. Ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan de vrucht des booms goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen, want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werk beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt wij zijn onnutte dienstknechten. Want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet logenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts al is het dat wij goede werken doen, Zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme consciëntieën zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Tot zover artikel 24. Uit het heilig woord van de Heere. En dan lezen wij uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 15. De schriftlezing is Johannes 16, 1 tot en met 15. En daar lezen wij Gods heilig woord. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelve moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn, daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking deze morgen wordt gevormd door vers 14. Vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Tot zover. Willen we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heerlijke drie-enige God, die in uw grote genade Jeruzalem wilt herbouwen, dat u hen in vrede wil doen wonen, die nu zijn verstrooid, dat u bezig bent uzelf een volk te vergaderen, uit alle landen en talen en stammen, en dat zij door uw Heilige Geest geleid zullen worden, opdat zij een planting des Heren genaamd zouden worden. En dat u aan hen door uw Zoon uw heerlijk welbehagen zou betonen. En dat u dat doen zou in de kracht van uw Heilige Geest. Het is tot u dat wij naderen in deze dienst. Om u hartelijk te danken voor de grootheid van uw macht, voor de grootheid van uw liefde, dat u geen behagen hebt in de dood van de goddeloze, maar dat u daarin lust hebt dat de goddeloze zich zou bekeren en dat hij zou leven. Heere, wij danken u dat u het ons geeft, dat we samen mogen komen op deze tweede Pinksterdag. En dat we samen onder uw woord weer mogen zijn. Ach, één dag in uw huis is toch beter dan 1000 elders. Dan is dit toch de beste plaats waar we mogen zijn, onder het geklank van uw woord. O, wij bidden u. Of u met de majesteit van uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn van morgen. Wij vragen u of u met uw geest wilt ontdekken aan onze zonden. Want u bent toch de geest der uitbranding en der uitdelging. En het is dat uw geest ook het kwaad in ons leven aantoont. Wat heel subtiel kan zijn verborgen in ons leven, dat kwaad, dat we nog met uw woord, uw naam en uw woord op onze lippen nog bezig zijn het verkeerde te zoeken en te doen. We zijn zo vol met eigen gerechtigheid. We hebben het zo vaak goed geschoten met onszelf en we zijn onder de indruk van onszelf. En zo bedroeven wij uw geest. Heere, we menen beter te zijn dan een ander. En we verheffen ons, terwijl we ons zouden moeten vernederen en verootmoedigen. En de ander uitnemender zouden moeten achten dan onszelf. Heere, we belijden u onze eigen wijsheid en onze onwilligheid. En dat we toch voortdurend alles menen beter te weten dan wat u ons zegt in uw woord. En dat we er nog van nature doof voor zijn. Dat we letten op alles wat tegen ons gezegd wordt. Maar wanneer uw woord verkondigd wordt, dat we dan gaan dromen. Of dat we dan met onze gedachten elders zijn of gewoon niet horen. We belijden u, Heere, dat wij geen recht hebben om hier te zijn. Want onze zonden getuigen tegen ons. Wie we ook zijn, de dominee, de ouderlingen, de diakenen, al de gemeenteleden.
Heere, we staan voor u schuldig. En daarom zou u ons geen onrecht doen wanneer u onze kerk voorbij zou gaan. We verdienen het niet dat u in ons midden bent, maar Heere, wij belijden u dat wij zonder u niets kunnen. En dat wij zo verlegen zijn om de krachtige werking van uw Heilige Geest. We belijden u dat wij zo arm en zo leeg zijn. Dat wij die rijke borg en middelaar nodig hebben. Maar dat hij toegepast moet worden aan onze harten. En dat is nou het heerlijke werk van uw Heilige Geest. U bent uitgestort op de Pinksterdag. Wil met uw macht en majesteit rijk wonen in ons midden. Wilt u dat doen niet om ons, maar om het verdienend werk en het volbrachte werk van de Heere Jezus. U hebt het uitgeroepen aan het kruis, Heere Jezus. Het is volbracht. En vanwege dat werk kunt u nou uw geest uitgieten. Doe het, Heere, ook op ons. En wil met uw geest zo werken dat een nieuw leven geboren mag worden. Dat u, o Heilige Geest, het uit Christus zal nemen en ons zal openbaren. Opdat het mag zijn dat wij in een nieuw en godzalig leven zullen wandelen. Wij moeten bekeerd worden. We moeten uw geest ontvangen. Anders zal het niet goed met ons aflopen. We hebben het levend geloof wat u ons voorhoudt zo dierbaar te houden. En daar hebben we voor te leven, voor u, voor uw toekomst, voor uw gerechtigheid. O Heere, wil met uw Heilige Geest krachtig werken. Ook daar waar bedroefdheid is, wilt u sieraad voor as geven. Wilt u een vreugdeolie geven voor een benauwde geest. En wilt u treurigheid van het hart wegnemen. En wilt u genade schenken voor genade vanuit uw volheid. Opdat het zo mag zijn dat de vrucht van uw geest ook onder ons gezien mag worden. Die heerlijke vernieuwende werking waardoor er liefde en blijdschap en vrede. Waardoor er geloof en matigheid bewerkt wordt. Waardoor mensen goedertieren gemaakt worden. Want dat is ook een vrucht van uw geest. En dat is het doorgaand werk van uw geest in de harten van uw kinderen. Heere, wil dat bewerken. Dat daar waar een dorre boom was, er nu een vruchtbare boom mag zijn. Dat voor een distel een mirt mag voortkomen. En voor een doorn een dennenboom mag opschieten. Heere, we bidden u om dat nieuwe leven. Wil daartoe uw woord krachtig gebruiken van morgen. En met uw woord handelen in ons midden naar uw genade, naar uw welbehagen. Heere, wij zijn van u afhankelijk. Wil toch uit genade geestelijk leven schenken en het verdiepen. Gedenken ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden. U weet waar wij wonen. U weet de worstelingen waar we doorheen gaan. Moeite en zorgen en pijn. Misschien zijn er slapeloze nachten. Misschien zijn er zorgen over geliefden. Misschien is er diep in ons hart angst. O, wilt u door uw Heilige Geest ons leiden in de grazige weiden van uw woord, om daar rust en vrede te ontvangen en verlossing te zien en te smaken in de Heere Jezus Christus. Heere, we bidden u of u uw koninkrijk wilt uitbreiden. We bidden het u nogmaals of u uw kerk wilt ondersteunen, of u uw kerk toch tot een lof op aarde wilt stellen, overal in deze wereld, in moslimlanden. Wilt u vervolgers bekeren? Wilt u mullahs bekeren? En wilt u werken met uw geest, Heere, dat er wonderen gebeuren, want u bent toch de Pinkstergeest. Heere, wil ook uw gevangenen gedenken, hen die in moeite verkeren, in landen waar er vervolging is, gedenk uw kinderen daar. Maar wij bidden ook voor hen in nood in ons eigen vaderland, hen die geen troost hebben, hen die niet weten wat Pinksteren betekent en niet weten wat het kruis van de Heere Jezus inhoudt. Heere, zou u uit hun midden willen trekken tot uw huis, tot uw kerk. Gedenk hen die verslaafd zijn en hen die in gevangenissen zitten vanwege allerlei misdaden. Zegen ook het evangelisatiewerk wat onder hen allen plaatsvindt, ook uit ons midden. Heere, laat de bazuin van het evangelie krachtig mogen klinken. En wilt u uw genade verheerlijken en uw naam groot maken in ons midden. Er is nog veel meer te bidden, maar wij dragen het alles aan u op. Heere, we bidden dan nog voor onze jeugd, wanneer ze vanmiddag dan naar het Pinksterappel gaan. Gedenk hen in uw barmhartigheid en zegen de sprekers daar. En wilt u onze jongeren nabij zijn door uw woord en geest. Hoor ons dan uit genade. Ondersteun uw knecht in het preken. Help ons in het luisteren, ook wanneer we thuis meeluisteren. Waar het ook mag zijn, ver weg of dichtbij. Heere, hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de zending. Zingen wij dan Psalm 45, de versen 1 en 2. Psalm 45, 1 en 2. Geliefde gemeente, het is weer een voorrecht dat wij in de kerk mogen zijn. Gisteren in de kerk over de uitstorting van Gods geest nagedacht. En 's middags een aspect over het werk van de Heilige Geest, dat hij in al de waarheid zal leiden. Er is nog veel meer over het werk van de Heilige Geest te zeggen. Vanmorgen lichten wij een ander aspect op van dat heerlijk werk van de Heilige Geest. En dat is wat we vinden in onze tekst. Dat de Heilige Geest Christus zal verheerlijken. De Heer Jezus spreekt, die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. We denken na over het werk van de Heilige Geest. Ten eerste, hij verheerlijkt. Ten tweede, hij verootmoedigt. Ten derde, hij vertroost. Het werk van de Heilige Geest. Hij verheerlijkt, hij verootmoedigt, hij vertroost. We leven in een tijd waarin er veel verwarring is over het werk van de Heilige Geest. In delen van de kerk, helaas in grote delen van de kerk, zelfs ook in de kerk van gereformeerd belijden, wordt in feite het werk van de Heilige Geest ontkend. En dan wordt er niet gepreekt, dat werk van de Heilige Geest die het toepast, die Christus toepast aan de harten van een zondaar. Maar er wordt vanuit gegaan dat iedereen in de kerk al een kind van God is. Terwijl de Heere Jezus duidelijk geleerd heeft dat de mens geboren moet worden, wederom geboren uit water en geest. Uit water om te reinigen. En de Heilige Geest die werkt in het hart een nieuw leven. Het werk van de Heilige Geest is zeer nodig, zeer noodzakelijk. Wij leven nu ook in het tijdperk, zou u kunnen zeggen, van de Heilige Geest. En die tijdperk is begonnen op de Pinksterdag en zal voortduren tot de dag van de wederkomst. Nu werkt de Heilige Geest. Maar dan nog is er veel verwarring, omdat in sommige kringen er gezegd wordt dat u niet echt een christen bent wanneer u niet in tongen spreekt, en wanneer er geen wonderen door uw hand gebeuren, of wanneer u niet profeteert, dan wordt er gelet op wat zij noemen de bijzondere geestesgaven van de Heilige Geest. En wij kunnen daardoor in verwarring gebracht worden. Wij kijken in de geschiedenis van de kerk waarin deze tekenen niet voortkomen. En wij denken, wat is dit? We moeten het Bijbels bezien. En het werk van de Heilige Geest is niet om bijzondere, uitbundige tekenen te geven, opzienbarende tekenen aan mensen te geven. We lezen het in de schrift, jazeker. U leest het in 1 Korinthe 12 tot en met 14. Maar dat was ook een bijzondere tijd. Waarom was dat nou een bijzondere tijd? Nou, omdat de kerk bijeenkwam, die pasgelovigen daar in Korinthe en ook in andere gemeenten. Maar ze hadden geen Nieuwe Testament. Ze hadden geen Bijbel. Ze hadden wel het Oude Testament dat in het Grieks vertaald was en voor hen toegankelijk was. Maar het Nieuwe Testament en de woorden van de Heere Jezus hadden ze niet. Hoe kun je dan, jongens en meisjes, samenkomen in de kerk als je niet een Bijbel hebt? En om daarin te voorzien heeft de Heilige Geest bijzondere gaven gegeven aan die eerste pasbekeerde christenen, opdat zij elkaar konden stichten, opdat zij elkaar konden vermanen. En daar heeft apostel Paulus ook bepaalde aanwijzingen voor gegeven, hoe dat moest gebeuren. waarbij de nadruk gelegd werd op profetie. En profetie is het uitleggen van Gods woord. Het is niet zozeer dingen vertellen die gaan gebeuren in de toekomst. Nee, het is het woord van God uitleggen. Het woord van God dat betrekking heeft op het verleden, op het heden en ook op de toekomst. Het woord Gods uitleggen. En Paulus zegt, daar moet de nadruk op liggen. En de tongentaal, daar mag alleen maar gesproken worden als er een uitlegger bij is. En die tongentaal, dat is ook niets anders dan spreken in een vreemde taal. Een taal van mensen, zoals u ziet in Handelingen 2. Daar ziet u een omschrijving van tongentaal. Men spreekt in de talen van hoorbare talen van mensen. En zij spreken over de grote daden Gods. Zoals de geest hen gaf te spreken. En nadat er een uitlegger moet zijn om het dan uit te leggen. Maar als er geen uitlegger is, dan moet er gezwegen worden. En zo zijn er verschillende normen gegeven. Ook de vrouwen, zij moesten zwijgen, zegt de apostel. Wanneer wij in tegenwoordig evangelische kringen komen, dan ziet u dat de vrouwen niet zwijgen. Dan ziet u dat er geen uitlegger is. U ziet dat er dan niet hetzelfde is als wat in die eerste christengemeenten gebeurde. En de Heilige Geest geeft ook zelf aan dat het niet zijn werk is om bijzondere geestesgaven te geven, maar dat het zijn werk is om harten te bekeren tot de Heer Jezus Christus. U leest in 1 Korinthe 13 met zoveel woorden dat deze tongen zullen ophouden en die bijzondere krachten zullen stoppen. In 1 Korinthe 13 vers 8, het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Dus die bijzondere uitingen van Gods geest, waardoor iemand zonder een Bijbel zomaar Gods woord kon verkondigen. Het zij talen, zij zullen ook ophouden. Het zij kennis, dat betekent bijzondere kennis, die God op een bovennatuurlijke wijze openbaart, zij zal teniet gedaan worden. Want wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Paulus zegt, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Al de profetieën die u nu hoort in de kerk en al die speciale tongen met een uitlegger erbij, dat is allemaal maar stukwerk, dat is alles maar ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen, wat is dat volmaakte? De volmaakte profetieën en kennis en krachten. Wat is dat volmaakte? Dat is het woord van God. Wanneer dat volmaakt is, het woord van God, de volmaakte openbaring, wanneer dat gekomen is, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Wanneer Gods woord gekomen is, dan zal dat onvolkomene weggedaan worden. En in de vele vroege kerk, wanneer die tekenen weggingen, er wordt later nooit meer over gesproken, er was niemand die een traan erom liet. Waarom niet? Omdat ze het volmaakte hadden. Het woord Gods was geopenbaard, geschreven, het Nieuwe Testament was klaar en dat werd gepreekt in al zijn volheid en heerlijkheid. En daarom taalde niemand terug naar die bijzondere gaven. En daarom moeten wij daar ook niet op letten. Want dat is ook het werk van de geest niet nu. Wat is het werk van Gods geest dan nu? Hij zal mij verheerlijken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Christus verheerlijken. Want de Heere Jezus is heerlijk. Hij is volzalig. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. De Heere Jezus is toch de liefste onder de mensenkinderen. Wat houdt een kind van God staande in de strijd? Is het niet een zicht op die zaligmaker, op zijn volkomen werk? Daar ook al heb ik alles verprutst, steeds weer en met pijn in mijn hart beleid ik het voor de Heere, dan te weten dat mijn zaligheid niet rust op mijn prutswerk, maar dat mijn zaligheid rust op zijn werk. Kijk, dat is Gode verheerlijkend. En dat God de Vader zoveel liefde had dat hij zijn Zoon gaf, en dat de Zoon zoveel liefde gaf, het had dat hij zich gaf voor vijanden. En dat de Geest zoveel liefde heeft dat hij gaat werken in harten waar hij niet welkom is. Want er is niemand die naar hem vraagt. Niemand die zegt, oh kom alstublieft. Het is alles gewerkt door hem. Hij moet steeds plaats maken daar waar er van nature geen plaats is voor hem. Het is alles Gods grote goedertierenheid wanneer zondaren bekeerd worden. En dat heerlijke werk, dat moet nou openbaar komen, zodat de drie enige God de lof, de eer, de aanbidding ontvangt. En daarom heeft de Heere Jezus zijn geest uitgestort. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft het verzoeningswerk volbracht. En vanuit de rechterhand van de Vader zendt hij zijn geest. En dat zou zijn tot zijn verheerlijking. Want hij zal mij verheerlijken. En wat laat hij dan aan mensen zien? Wat is het nou dat zo verheerlijkend is voor de Heere Jezus, wanneer mensen door gaan krijgen wie hij is, wat hij doet? Dat is verheerlijkend. En zo krijgt deze borg ook een volk dat hem volgt. Dus het is verheerlijkend wanneer mensen, kinderen zien de waarde van Christus. Dat is verheerlijkend voor Christus. Maar ook wanneer die borg een volk krijgt. Dat er een volk is die die koning aanbidt. Dat is ook verheerlijkend voor de Heere Jezus. En dat zegt de schrift ook in Jesaja 53 vers 10. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat betekent, hij zal geestelijke nakomelingen zien. En daar ging het om. Daarvoor gaf hij zijn ziel, opdat het uiteindelijk tot eer van God zal zijn. De Heere Jezus wil dat zijn uitverkoren volk, waarvoor hij zijn bloed gestort heeft, ook die zaligheid zal ontvangen. Hij moet aan hen toegepast worden. En zo zal de Heere Jezus vrucht zien op zijn werk. En dat is nou verheerlijkend voor hem. En gemeente, dat is nou ook wat wij zo nodig hebben, zaligheid. Dat is het allerbelangrijkste. Er zijn mensen die op een of andere manier in staat zijn om krachten te doen. De schrift spreekt daarover. Maar dat is geen garantie dat zij naar de hemel zullen gaan. Want er zullen ook voor de Heere staan die zeggen, we hebben in uw naam duivelen uitgeworpen, krachten gedaan. En de Heere zal zeggen, ik ken u niet. Gaat weg van mij. Wat is nu het werk van de Heilige Geest? Dat is de zaligheid in Christus te zien en te omhelzen. Dat is het allerbelangrijkste werk. Wij zijn zondaren. En wij moeten tot God bekeerd worden. En de Heilige Geest moet in ons hart komen wonen. En wij moeten persoonlijk verbonden worden aan de Heere Jezus Christus en aan al zijn schatten. Zoals een tak ingeënt wordt in een appelboom en die tak krijgt al de vocht en levenssappen uit die boom, zo moeten u en ik een tak zijn van de Heere Jezus Christus, verbonden aan hem. En zo moeten mensenkinderen beseffen dat er maar één naam onder de hemel gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt de zondaar tot Christus. Hij opent uw ogen voor uw eigen verdorvenheid. Hij opent uw ogen voor de Heere Jezus in zijn schoonheid. En hij toont u ware vrijheid in Christus. De vrede in hem. De vreugde in hem. Dat is zo'n heerlijk evangelie. Mensen die niet eens weten dat vrede bestaat. Mensen die niet eens beseffen dat er ware geluk is. Die in armoede, die in ellende leven, die in geestelijke armoede leven, die in het donker ronddwalen, die in de schaduw des doods leven en met doffe berusting maar voortstrompelen door dit leven zonder licht, zonder hoop, in angst. Mensen die in de banden van het kwaad zitten, aan hen wordt er getoond dat er verlossing is, leven en zaligheid in de Heere Jezus. De Geest toont hen de verdienende oorzaak van de zaligheid in Christus alleen. Zijn volbrachte werk alleen reinigt mij van al mijn zonden en past mij vrede toe in het leven. En zo wordt mijn gemis en mijn leegheid en mijn schuld wordt gevuld en bedekt met dat heerlijk werk, dat heerlijk volkomen werk van Christus. En zo leidt de Geest om mij de Heer Jezus te doen zien als borg en middelaar, dat Hij het is die in mijn plaats wilde staan en die voor mij een volkomen gerechtigheid is, die de hemelse hoge priester is. En dan gaan de ogen ervoor open, zo werkt Gods Heilige Geest. En zo verheerlijkt de Geest Christus. En de Heilige Geest doet ons de woorden van de Heere Jezus begrijpen. Dan leest u het en dan is het alsof het helemaal duidelijk wordt. Omdat de Geest bezig is Christus te verheerlijken in uw hart. En dan kan een enkel woord van de Heere Jezus stralen als een diamant met verschillende facetten van leven en vreugde en hoop. Het is de Geest die u dat laat zien. Maar de Heilige Geest verheerlijkt Christus doordat hij u laat zien dat hij de Godmens is. Hij is de almachtige God bij machte u te redden. Maar hij is ook volkomen mens. Hij begrijpt u als geen ander. Hij heeft medelijden met u in uw moeite. Hij had medelijden met het volk van Israël dat als schapen verstrooid was zonder een herder. Maar hij is God die u kan helpen tegen al uw vijanden, al uw tegenstanders. Die u kan helpen tegen uw eigen boos hart. Hij is de vriend die nauwer aankleeft dan een broeder, een vriend in benauwdheid geboren. U ziet hem in zijn schoonheid, zijn genade. Zijn gewilligheid, het straalt u toe vanuit zijn woord. Dat hij bereid is om zondaren te ontvangen. En De Geest doet u de liefde van Christus zien en aanbidden. En dat is het heerlijke wat een bedroefde ziel ooit kan zien. Dan verdwijnt de wanhoop. Dan komt er een vaste hoop. En dan gaat de Geest verder. Hij laat u zien als de Heer Jezus die bidt voortdurend in de hemel. Dat wordt zo'n troost voor u. Hij bidt dat uw zwak geloof en uw klein geloof en uw aangevochten geloof, dat niet zal vergaan. Hij houdt u vast. Zie hoe God de Heilige Geest Christus in het midden stelt en hem verheerlijkt. Maar de Heilige Geest verootmoedigt ook. Want er moet een persoonlijke band zijn, dat begrijpen wij, tussen de Heere Jezus en een mensenkind. En dat wordt bewerkt door de Heilige Geest. Een persoonlijke band. Het is niet voldoende om maar wat feiten te weten over de Heere Jezus. Het geloof is niet dat u maar weet dat de Heere Jezus is opgestaan uit het graf. En dat u bepaalde woorden en uitdrukkingen van de Heere Jezus wel weet. Dat is het geloof niet. Dat is een uiterlijke kennis. En die uiterlijke kennis is geen zaligmakende kennis. Hoofdkennis is niet voldoende, er moet een hartekennis zijn. U wilt toch ook niet maar een hoofdkennis van uw lieve vrouw hebben? Er moet een hartelijke liefde en verbondenheid zijn in een goed huwelijk. Nog veel rijker is dat tussen de Heere en zijn volk. En daar waarschuwt de Heer ook voor. De Heer Jezus waarschuwt dat er 5 wijze, maar ook 5 dwaze maagden waren. En ze hadden maar allemaal een lamp bij zich, maar de dwazen namen geen olie met zich. En toen het vuur moest branden, het was niks. Het was maar uiterlijk. Het was maar leeg. Uw leven mag geen leeg vat zijn. U mag geen leeg, opgepoetst, godsdienstig vat zijn. Het moet vol en overlopend zijn. Van binnenuit. De Heer Jezus waarschuwt ervoor. 5 waren wijs, maar 5 waren dwaas. En de Heer Jezus waarschuwt voor dat de kerk ook kan zijn lauw. Zoals die lauwe gelovigen in Laodicea, die voor God niet konden bestaan, die uitgespuwd zouden worden. En de rijke jongelingen en de eigengerechtige fariseeën en de valse apostelen. Kijk, er is geen uiterlijke band, dat voldoet niet. Een innerlijke band. De Geest moet werken. Persoonlijk in het hart. En dit is nu ook wat de apostel zegt bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 21. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt. We moeten door hem geleerd worden in ons hart. Persoonlijk, de Heer moet u apart nemen. En handelingen met u hebben, onderhandelingen met u uitvoeren. Een persoonlijke werk tussen u en de Heere Jezus. En Calvijn tekent bij Efeze 4 vers 21 aan, dat velen hebben slechts een oppervlakkige kennis van Christus. En daar gaan ze al prat op, terwijl ze het nieuwe leven in Christus niet kennen. En hoe kunt u nou weten of deze vernieuwing in uw leven heeft plaatsgevonden? Dat nieuwe leven, dat wordt gewerkt op zo'n manier dat de Heere Jezus in het centrum komt van uw leven. Dan wordt de Heere Jezus alles voor u. De drie-enige God staat centraal. En dat is door de majesteit van de Heilige Geest gebeurt dat. En u zelf wordt als niets voor hem. Er is geen gerechtigheid in u. U hebt ook geestelijk gesproken geen zelfvertrouwen. En u kunt ook in alles van het leven niets doen zonder de Heere Jezus. Dus, laten we het zo zeggen, in plaats van zelfvertrouwen komt er een vertrouwen op de Heere Jezus. Dan is het niet dat u zegt, het lukt mij wel, ook in uw dagelijks werk. Oh, dat lukt mij wel. Nee, u hebt de Heere nodig. Ook voor wijsheid en kracht en voorspoed, ook in het dagelijks werk. In alles van het leven, totaal, allesomvattend, maar vooral ook geestelijk. Daar is de Heere Jezus voor gekomen, om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En u gaat zien dat u niets kunt zonder hem, niet de geestelijke strijd aan kunt zonder hem. En u gaat van uzelf walgen vanwege al de zonde die er nog in u is. En u dorst en u verlangt daarom meer van Christus en zijn kracht in uw leven. U wordt al minder en hij wordt meerder. Is dit nou een typering van uw leven? Waar ligt het accent voor u? Ligt het accent op u in uw leven, misschien op uzelf? Misschien ligt het accent in uw leven op uw zaligheid. Dat u behouden moet worden. Nou, u mag tot de Heere Jezus vluchten om uw behoud. Ja, dat is duidelijk. Dat leert de schrift heel vaak. Maar het kan ook zijn dat iemand zo gefixeerd is op zijn eigen behoud, dat de persoon van Christus toch terzijde staat. Weet u waar het om gaat? Niet dat u niet verloren gaat, maar het gaat erom dat de Heere Jezus Christus in u gaat leven. Dat u hier, nu al, in dit leven, een nieuw leven hebt. Waarin het oude voorbij gegaan is en het is alles nieuw geworden, nu. Dat de Heer in uw hart en ziel woont. Het gaat om God in uw leven. Bent u nou al eens om God verlegen geworden? Dat uw ziel dorste naar God. Dat moet het accent hebben. Het is niet genoeg om precies te weten hoe de weg van de zaligheid is, dat anderen u gezegd hebben. Het is niet genoeg om de leer van Gods woord te weten. Het is niet genoeg dat u een ijveraar voor de waarheid bent. Het is ook niet genoeg dat u ook alle mogelijke werk doet voor de Heere. Dat is niet genoeg. Het is niet genoeg dat iemand het evangelie preekt. Een dominee wordt niet behouden omdat hij het evangelie preekt. En een ouderling wordt niet behouden omdat hij op huisbezoek gaat. En de diaken wordt niet behouden omdat hij barmhartigheid toont aan mensen die het moeilijk hebben. Het is niet genoeg dat u actief bent in het kerkelijke leven. Dat deed de rijke jongeling ook, dat deden de fariseeën ook op hun manier. Het is niet genoeg dat we 2 maal per week naar de kerk komen. Wij hebben God nodig in ons leven. Ik weet van een predikant die in zijn jeugd heel actief was en ijverig in de gemeente waar hij was opgegroeid. En hij deed mee aan allerlei evangelisatiecampagnes en was ook heel enthousiast voor de dienst van de Heere en voor het verkondigen van het woord van de Heere. En hij was heel ijverig. En hij wilde toen ook predikant worden. In dat kerkverband ging hij ook op voor het admissie-examen. Maar hij werd afgewezen. En hij begreep het niet. Hij wilde zoveel voor de Heere doen. Hij was actief in evangelisatiecampagnes en deelde folders uit. Hij wilde zoveel voor de Heere doen en nu was hij afgewezen. Toen heeft hij het nog een keer geprobeerd. En hij werd weer afgewezen. Nou, hij raakte verbitterd. En hij begreep er niets van. Hij deed toch zoveel voor de Heere, totdat hij eens een preek hoorde over de tekst dat de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dat woord sloeg bij hem naar binnen. Want met al zijn ijver en met al zijn goede daden, met al zijn goede bedoelingen, zag hij toen dat hij alleen maar bezig was om God te dienen. En dat hij nog nooit bediend was geworden door de Heere Jezus. Hij was nog nooit een zondaar geworden voor God. Hij was nog nooit leeg geworden voor God. Nog nooit arm en ellendig geworden. Hij was nooit verootmoedigd. Hij had eigenlijk geen werk voor de Heere te doen. Want hij deed het zelf wel en hij was zelf zo ijverig. Hij had nog nooit het verheerlijkend werk van de Heilige Geest in zijn eigen leven leren kennen. En toen besefte hij dat al zijn werken voor evangelisatie en dit en dat en organiseren en enthousiast meedoen op de jeugdvereniging, dat alles blinkende, schitterende, mooi lijkende zonden waren. Want het was allemaal eigen gerechtigheid. Het kon niet bestaan voor de Heere. En God heeft geen behagen in onze blinkende daden. Hij heeft geen behagen in al ons rennen en werken voor de kerk met alle goede bedoelingen. Hij heeft alleen behagen in zijn Zoon. Hij heeft alleen een behagen in de Heere Jezus Christus. God wil de afglans zien van Christus in ons leven. En al het werk dat die jongen toen gedaan had, dat had hij allemaal gedaan voor zichzelf en niet voor de Heere. En toen zag die jongen de noodzaak dat hij door Christus bediend moest worden. Dat hij geen gerechtigheid voor God had. Dat hij nog buiten Christus stond. Toen zag hij dat hij alleen maar alles kon verknoeien. Christus had zijn diensten niet nodig. Hij had Christus en de diensten van Christus nodig. En toen werd hij een arme verloren zondaar. En toen zegt hij, Heere, ik heb niets dan zonde. U moet in mijn leven komen. U moet mij bedienen. Hij werd verootmoedigd. Hij werd verbroken. En toen zag hij dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En toen werd de Heere Jezus verheerlijkt in zijn leven. En toen was het niet meer wat hij allemaal deed voor de Heere. Maar toen was het, Heere, doet u in mijn leven wat u behaagt. En toen ging hij weer naar het admissie-examen en toen werd hij aangenomen. Want hij had de kracht van de levende godzaligheid leren kennen. En dat ging in de weg van verootmoediging. Kennen wij die weg? Zijn wij al eens verootmoedigd geworden? En leert u dat steeds weer opnieuw?
dat wij alleen maar stukwerk kunnen doen. Want wanneer de Heere Jezus dan in uw hart overkomt, dan zegt u: mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ja, dan wordt u gedreven door de liefde van Christus. Niet om allemaal dingen te doen, om bij de Heer in een goed blaadje te komen, maar dat wilt u omdat de liefde van Christus u dringt. En daarom wilt u inderdaad getuigen. En daarom wilt u een levend lid van de gemeente zijn. En daarom wilt u ook het gemeentelijk werk ondersteunen. En wilt u voor de ander bidden. En wilt u een barmhartig hart tonen voor anderen in nood, in de gemeente en daarbuiten. En daarom wilt u spreken over de Heer Jezus. Niet omdat u zo nodig dat moet doen, maar omdat die ander in ellende zit en geen weg ter uitkomst ziet. En ik weet het wel. En daarom wordt u gedreven door de liefde Gods. En dat is alles Gods werk. Die het door u en in u werkt. In een weg van verootmoediging. En in die weg ziet u blijvend dat u niets kunt doen voor de Heere. Maar dat Hij alles voor u moet doen. Die gezegende apostel Paulus: ik ben de voornaamste der zondaren. Ik ben de ergste, de vuilste, de ergste die er is. Maar ik kan alles doen door Christus. Verootmoediging. Maar de Heilige Geest vertroost ook. De Geest wordt ook de trooster genoemd. Langs de weg van verootmoediging gaat de Heilige Geest vertroosten. U leest in Johannes 16 vers 7. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Want het werk van de Heilige Geest is niet alleen te verootmoedigen, maar ook te vertroosten. En dat doet hij dan weer door op Christus te wijzen. Dat is zo'n troost. Nadat de Geest u uw leegheid en tekort heeft laten zien, dan leidt hij u verder en u ziet de volheid van zijn genade. En dan leidt hij u te neergeslagen persoon. En dan wijst hij u op uw zaligmaker. U die bezwaard gaat onder uw zondenlast. De Geest wijst u op Christus. Staar niet op uw eigen tekort. Zie af van uzelf. Zie af van uw onbekeerlijk koud hart. Probeer maar niet meer uw hart maar omhoog te werken tot een bepaald niveau waarop u dan wel behagelijk voor de Heere zal zijn. U valt steeds weer terug. Het lukt nooit. En het is nou toch zo heerlijk om af te zien van al uw falen en van al uw mislukkingen. Waar u nooit troost in kunt vinden in uzelf, maar dat u op mag zien naar Hem. Die alles volbracht heeft. Die volkomen heerlijk is. Die vol glans is. En die spreekt dan tot u: ik voor u. Alles wat ik heb, is het uwe. Wordt u toegerekend. Nou, dan is het, zegt Luther, alsof ik door de poorten van het paradijs heen ging. Toen was alles anders. Toen kwam Hij. Hij sprak vrede. Wat een heerlijke zaak. Christus, de enige die u redden kan. De enige die u mag liefhebben. De enige die u moet liefhebben met heel uw hart. Dan leert u het van Hem. Dan hoort u het niet alleen, maar dan leert u het door de Geest. Christus, Hij is het.
En misschien zegt u, ik heb te veel gezondigd. En u bent te onwaardig om door Christus aangenomen te worden. Maar de Geest laat Christus zien. Er is niemand te zondig voor hem. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Criminelen in de gevangenis, die moord en diefstal op hun geweten hebben. Onder hen zijn er die tot bekering komen. Ze zitten hun straf wel uit. En dat willen ze dan ook. Maar toch zijn zij in de vrijheid gesteld van de kinderen Gods. U bent niet te slecht voor de Heere. Weet u waar ons probleem is? We zijn te goed voor de Heere. We vinden onszelf nog een beetje te goed dan om in het stof te gaan bukken voor hem. Maar zalig wanneer u het leert te bukken, om dan vertroost te worden met hem. Misschien denkt u dat de Heere onwillig is, dat hij het eigenlijk niet van plan is en eigenlijk niet wil in uw hart genade verheerlijken. Maar dan mag u uzelf afvragen, hoe zie ik mezelf voor de Heer? Heb ik verootmoediging geleerd, want zo alleen krijg ik die vertroosting. Beseffen we dat wij zijn weggelopen uit het paradijs, dat we daar die heerlijke gemeenschap verknoeid hebben. En beseffen we dat we geen recht hebben en dat de Heilige Geest ons dan wijst op Christus, maar dat het vrije genade is. Daarin ligt alleen ware troost. O, zoek die levende gemeenschap. Roep de naam des Heren aan. Onderzoek de schriften, want die getuigen van Christus. En een zicht op Christus, ook vanuit zijn woord, een zicht op hem. Dat is de doodsteek voor wanhoop. En ja, u mag uw bevende handen uitstrekken. En u mag zeggen, is dat voor mij wat ik lees? U mag het zeggen, ja Heere, laat het ook voor mij mogen zijn. Misschien zegt u dat u zondaar bent. Maar in werkelijkheid zijn we totaal failliet. Er is niets van ons. Alles van hem. Maar misschien worstelt u ook met het feit dat u uw zonde niet goed voelt. En dat u helemaal geen drukkende last voelt. Wat moet u dan? Maar wachten totdat u voelt dat u een zondaar bent? Leest u dat ergens in de Bijbel? Wie verbreekt het hart? Wie geeft een verslagen geest? Doet u dat? Doet de wereld dat? Dat doet Christus. Met al uw gebrek aan zondekennis moet u tot die borg gaan. En moet u zeggen, Heere, ontdek mijn hart in mij. En hij laat u zien hoe verdorven u bent. Hij zal het u leren. Hij weet precies wat u moet leren. Werp u zelf met al de vragen en al de noden en al de zaken die u niet begrijpt. Ook de dingen in uw leven die gebeurd zijn, die u niet begrijpt, waar u nog moeite mee hebt. Spreek het uit voor de Heere. Zijn geest vertroost. Zijn geest geeft licht. Bent u in zorg, bezorgd over de kinderen? Hebt u andere drukkende zorgen in uw leven? Breng het alles voor de Heere. Bent u depressief? Of denkt u dat u depressief bent? Er is niets zo goed als een heerlijk zicht op de Heere Jezus Christus. Dat u hem daar ziet vol zaligheid, vol liefde. Hij vertroost, hij versterkt. Hij hoort de armen wanneer zij roepen. Hij redt hen van de dood. Hij vernieuwt hen. Is dit niet een troost? Is dit niet verheerlijkend voor Christus? Is dit niet een verheerlijking van hem wanneer hij uw pad verlicht en wanneer zijn liefde en warmte uw hart omschijnen en wanneer u uzelf diep afhankelijk van hem weet en zo steeds tot hem opziet en zo uw pad gaat, is dat niet verheerlijkend voor hem? Wat voor baat heeft de Heer erbij wanneer hij niet verheerlijkt zou worden in uw leven? O, verwacht het toch van hem. Hij is nabij de ziel die tot hem vlucht. Hij vertroost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Bij hem is het leven. O, vraag dan de Heilige Geest. Bid er nou maar om dat hij Christus zou verheerlijken in uw hart. En hoe heerlijk is het dan om met hem te leven, voor hem te leven. Er zijn soldaten die op het slagveld hun leven geven voor hun koning of hun koningin. Nou, dan mag u uw leven besteden aan de dienst van de koning der koningen. Hoe heerlijk is het dat hij uw leven wordt. En dat Christus verheerlijkt wordt in uw leven, dan zal het erop uitlopen hierop dat u eeuwig de Heere zult loven en aanbidden. Dan zal hij eeuwig eer ontvangen. En u zult eeuwig bij hem zijn. Hem zien zoals hij is en veranderd worden naar zijn heerlijk beeld. Amen. Zingen wij Psalm 32, het vierde vers. Met gebed en dankzegging. Aan het einde van deze dienst naderen wij tot u. Heere, er zijn vele woorden gesproken, vele woorden zijn gezegd, maar uiteindelijk is het zo noodzakelijk dat uw geest zou neerdalen en werken. En u, o Heilige Geest, hebt maar aan een halve woord genoeg. O, wij bidden u om de leiding van uw genade en de werking van uw majesteit in ons midden. Wilt u door het woord dat we thuis lezen, wilt u door het getuigenis wat we horen van anderen, wilt u ook door de prediking van uw woord zondaren bekeren, overzetten vanuit de dood in het leven. Wilt u uzelf verheerlijken, uw naam groot maken, dat er mensenkinderen overgezet worden in de gemeenschap met Christus. En dat het duidelijk is voor een ieder dat het uw werk is. Dat het niet komt door een ambtsdrager of door een dominee of door een vader of een moeder, maar dat het uw werk is. Heere, wilt u bekeren? Wilt u geestelijk leven schenken? Wilt u naar uw belofte woord uit genade, al hebben we diep verzondigd, wilt u toch uit genade Christus verheerlijken in ons midden? Zo zullen wij gezegend zijn. Heere, wil opwekkingen geven in het midden van de kerken, door verschillende kerkverbanden heen, door verschillende gemeenten heen. Heere, wilt u uzelf verheerlijken, ook in ons hart en leven. Vergeef al de tekorten in de prediking van morgen. Vergeef ons tekort in luisteren. Gaat u met ons deze dag. En breng ons ook op de komende dag des Heren weer samen in uw huis. We bidden het alles van u, om Jezus wil, uit genade. Amen. Willen we tenslotte zingen Psalm 14, vers 7. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.